Zoals gezegd vinden we de tekstwoorden voor deze middag in het middelste gedeelte van het 7e vers van Marcus 16. Het zijn maar twee woorden. En Petrus. En Petrus. Onder deze twee woorden zetten wij als thema voor de preek de betekenis van Jezus' opstanding. De betekenis van Jezus' opstanding. We letten op drie dingen. In de eerste plaats met een verwijzing. In de tweede plaats met een boodschap. En in de derde plaats voor ons. De betekenis van Jezus' opstanding met een verwijzing, met een boodschap en voor ons. In de eerste plaats dus de betekenis van Jezus' opstanding met een verwijzing. Gemeente, kinderen en jongelui, ik kwam toen ik deze preek aan het voorbereiden was het volgende verhaal tegen. Er was een man die alom vertrouwen had. Vertrouwen in het bedrijf waarin hij werkte. Hij had vertrouwen in de kerkelijke gemeente en hij was een betrouwbare echtgenoot en vader. En wat niemand wist, was dat hij er een ander leven op nahield. Het was namelijk zo dat thuis hij geld tekort kwam. Hij had geld tekort. En op zijn werk had hij de beschikking over het geld van dat werk, van dat bedrijf. En zo kwam het dat hij op een slechte dag geld meenam uit het bedrijf met de gedachte: als ik afbetaald heb waar ik het voor nodig heb, dan betaal ik het later weer terug aan het bedrijf. Alleen dat kwam er niet van. Sterker nog, het ging van kwaad tot erger. Steeds meer geld nam hij mee uit het bedrijf. Steeds groter maakte hij de schuld en niemand wist ervan. Maar deze man die wist, straks komt het uit, want één keer per jaar wordt het geld, wordt de kas van het bedrijf gecontroleerd. En dan zal men erachter komen dat er heel veel geld weg is. En met schrik zag hij het moment van die kascontrole al dichterbij komen. Hij wist, volgende week komt het uit. Maar voordat het volgende week was, werd er in de gemeente het heilige avondmaal bediend. En als laatste, diep geroerd, ging deze man aan het heilige avondmaal, nam hij deel. En mensen in de gemeente vroegen het zich af, wat zal er met hem aan de hand zijn? Waarom is hij zo bedroefd, verdrietig? De volgende morgen is deze man naar zijn baas gegaan en heeft hij alles verteld. En nog dezelfde dag zat hij in de cel. En het gerucht ging het dorp door. Heb je het gehoord? Wie had dat nou gedacht van hem? Tjoh, en dan gisteren nog aan het avondmaal deelnemen. De dominee die hem bezocht in zijn cel zei later tegen zijn kerkenraad: misschien was niemand zo op zijn plaats aan het avondmaal als hij. En nu gaat mij het vanmiddag niet om een oordeel te vellen of hij daar terecht zat, ja of nee. Nee, het gaat mij om de vragen, gemeente. De vragen die de ronde doen in dat dorp. Wie had dat gedacht? Het zijn vragen die zomaar naar boven komen als we vanmiddag stilstaan bij die twee woorden en Petrus. Wie had dat verwacht van Petrus? Hij had het nog zo gezegd. Meester, wat er ook zou gebeuren, wat de anderen ook zullen doen, voor mij staat het als een paal boven water. Ik zal met u de gevangenis mee ingaan. En als u moet sterven, ik zal met u meegaan, de dood in. En zijn meester had hem nog gewaarschuwd. Voordat de haan gekraaid zal hebben, zul je me drie keer hebben verloochend. Zo ben ik niet hoor, dat doe ik niet, geen zin zal dat gebeuren. Maar het is wel gebeurd. Petrus is gevallen, heeft zijn meester verloochend. Is dat nu een discipel van de Heer Jezus Christus? Is dat nu iemand die deelnam aan het heilig avondmaal? Daar gaat toch niets van uit van zo iemand. Zomaar vragen die naar boven kunnen komen. En als we vanmiddag al te veel in die vragen blijven hangen, gemeente, dat risico bestaat, dat gevaar is aanwezig, dan lopen we het grote risico dat we aan de boodschap van Pasen voorbij gaan. Dan missen we de essentie, het belangrijkste van de opstanding. Want in de opstanding draait het in zekere zin niet om Petrus, maar draait het juist om de opgestaan. Dan verliezen we ook de essentiële woorden van vers 2 uit het oog. De geschiedenis van de opstanding, dat is voor ons bekend. En daar zit dan ook gelijk het gevaar, dat het zo bekend is, dat we denken dat we alles weten, dat we aan bepaalde dingen zomaar voorbij lezen. Ik bedoel dit. We denken zo vaak dat de geschiedenis van de opstanding begint bij de vrouwen die hun liefde aan hun meester en heiland willen bewijzen. Maar heel fijntjes wijst Marcus ons erop in vers 2. Het is zomaar een zinnetje waar je overheen zou lezen. Toen de zon opging. Ja, zeg je vanmiddag, wat is daar nou bijzonder aan, dominee? Zou ik er heel ver naast zitten, gemeente, als we in die woorden meer moeten lezen dan alleen maar een natuurverschijnsel. Elke dag gaat de zon op. Zouden we in die woorden ook niet een diepere, een geestelijke betekenis moeten verstaan? Namelijk dat die vrouwen op weg gingen naar het graf toen inderdaad het ochtendgloren aanbrak, maar dat niet alleen, toen ook de stralen van de opgestaande zon van de gerechtigheid gingen schijnen. De zon van de gerechtigheid, gemeente, is opgestaan, is opgewekt uit de doden. De Vader heeft zijn toestemming verleend. De Zoon heeft het uitgeroepen aan het vervloekte kruishout. Het is volbracht. En aan die woorden geeft de Vader zijn goedkeuring. En de Zoon laat zien dat de dood overwonnen is. En daarmee zeggen we vanmiddag er gelijk achteraan, gemeente, dat die opstanding van de Heer Jezus Christus gevolgen heeft. Ja, alles beslissende gevolgen. Want die vrouwen, ze gaan op weg om hun meester de laatste eer te bewijzen. De laatste eer. Maar als ze bij het graf komen, zullen ze straks als eerste de eersteling van de dagen begroeten. De vrouwen krijgen het nieuws van de opstanding te horen. Zij zijn de eersten die het vernemen. En laat ik er vanmiddag dit bij zeggen, gemeente, in de kerk, maar zeker ook buiten de kerk, hebben we vaak een verkeerd beeld van hoe de Bijbel kijkt naar vrouwen, hoe de Bijbel kijkt naar mannen. De mannen laten het bij de opstanding van de Heer Jezus Christus in eerste instantie afweten. 11 discipelen zitten met elkaar bang te zijn in de opperzaal met gesloten deuren. Bang dat ze zijn om opgepakt te worden, om gedood te worden door het Sanhedrin. Maar die vrouwen laten zich door niets of niemand tegenhouden. Ze luisteren naar de stem van hun hart en willen hun meester liefde bewijzen. En dan komen ze bij dat graf en dan krijgen ze vanuit de hemel van die engel de boodschap. Hij is opgestaan. Vrouwen, jullie zoeken Jezus de Nazarener. En heel fijnzinnig zegt die engel het. Hij was gekruisigd. Dat was hij. Hij is opgestaan. De vrouwen moeten het weten, de discipelen moeten het weten, terwijl ze het hadden kunnen weten. Want de Heer Jezus Christus heeft het tot 3 keer aangekondigd. De Zoon des Mensen moet lijden, moet overgeleverd worden in de handen van de zondaren. Zal worden gekruisigd, hij zal sterven. Maar ten 3e dagen zal hij weer opstaan. Ze hadden het kunnen weten. Maar ze weten het niet. En daarom komt de hemel het als het ware zelf vertellen. Het heeft ingrijpende gevolgen, alles beslissende gevolgen. En ook Petrus moet het weten. En als de vrouwen het niet vertellen, hoe moeten de discipelen het dan weten? Die discipelen zitten dus in die gesloten opperzaal. En hoe moet Petrus erachter komen? Hij is diep gezonken en hij zit daar, diep ongelukkig, dat kunnen we ons toch wel indenken. Daarom krijgen de vrouwen niet alleen de boodschap dat ze het tegen de discipelen moeten gaan vertellen. Nee, ze moeten het ook heel expliciet aan Petrus bekendmaken. En de boodschap die ze moeten gaan brengen heeft een verwijzing in zich. Leest u maar mee in hoofdstuk 14, vers 28. Daar zegt de Heer Jezus Christus, als hij in de opperzaal is, waar alleen de 11 discipelen bij aanwezig zijn, dan vertelt hij aan zijn discipelen in vers 28, maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Dat heeft de Heer Jezus Christus tegen zijn discipelen verteld. Niemand was daarbij. Uitsluitend de discipelen hebben die boodschap gehoord. En nu moeten de vrouwen naar de discipelen toe gaan en ze moeten tegen de discipelen zeggen, zegt dat hij u voorgaat naar Galilea. Kinderen en jongelui, ik zat tijdens de voorbereiding te denken, hoe zou ik dat nou eens duidelijk kunnen maken aan jullie? En ik moest denken aan de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers hadden ons land bezet. En zeker hier was er veel verzet, als ik me goed heb laten informeren. En wat hield dat verzet in? Dat verzet hield in dat Nederlanders het de Duitsers zo moeilijk mogelijk proberen te maken. En die Nederlandse verzetstrijders kregen hulp vanuit Engeland. Heel regelmatig werden er wapens vanuit Engeland gestuurd naar ons land en gedropt in containers op afgelegen weilanden. En hoe wisten die verzetstrijders nu dat die wapens eraan kwamen? Nou, daarvoor gebruikten de Engelse codetaal. En dan luisterden de Nederlanders naar de Engelse radio in het geheim. En dan gebeurde het dat er een code gezegd werd. Ik heb gezocht of ik zo'n code kon vinden. En eentje kwam ik er tegen. Het haardvuur brandt haast nooit. Geen idee wat het betekent. Alleen de mensen met wie die code was afgesproken, die weten het. Als die code klinkt, dan moeten we wat gaan doen. Nou, zo is het als het ware ook bij de discipelen. Ze krijgen de boodschap te horen. Zegt de discipelen dat hij u voorgaat naar Galilea. Hé, dat waren de woorden van de Heer Jezus Christus zelf. Ik zal u voorgaan naar Galilea. Alsof de Heer Jezus Christus door middel van die boodschap zeggen wil. Denk nog eens terug aan dat moment. Ik heb het gezegd. En nu herhaal ik het. Je kunt ervan op aan. Ik ben te vertrouwen. Zodat jullie weten dat ik leef. En gemeente, werkt de Heer Jezus Christus vandaag de dag niet precies hetzelfde? Ik bedoel dit. Stel nu voor dat er een bepaalde psalm is die u heel nadrukkelijk heeft aangesproken in het verleden. Of een bijbeltekst waarmee u in ruimte gezet bent. Een bijbeltekst waarin de eerste liefde tot de Heer Jezus Christus tot uitdrukking kwam, die de vonk in uw hart heeft aangestoken tot Hem. Wie weet daarvan? In principe de Heer en uzelf en misschien anderen aan wie u het verteld hebt. Gebeurt het dan nooit dat juist de Heer met die tekst, of met die psalm, of met dat lied u bemoedigt? Een psalmvers waarmee u getrokken werd tot het heilig avondmaal. De Heere wil mensen zo bemoedigen en Hij bemoedigt mensen zo. Ik weet echt, ik weet daadwerkelijk van je af. Ik ken je, weet je het nog? Toen en toen heb ik je ermee bemoedigd. Ik ben dezelfde. Tot in alle eeuwigheid. Gemeente, er is niet alleen een verwijzing, maar ook een boodschap in de betekenis van Jezus' opstanding, zoals we in de tweede plaats beluisteren. Er zit in die boodschap van de vrouwen namelijk een extra, een overduidelijke extra boodschap. Een diepere laag, het zijn maar twee woorden. Het zijn de woorden van de tekst van deze middag. En Petrus. Maar er gaat een wereld van betekenis achter deze woorden schuil. Ik zei het al aan het begin van de preek. Hoe Petrus eraan toegeweest zou moeten zijn. We lezen in het Markens evangelie niets meer van Petrus. Nadat de heiland hem aankeek. En hij bitter en zwaar gehuild heeft vanwege de verloochening. Petrus is weggegaan bij de heiland. En sindsdien weent hij. Dat is de situatie van Petrus. Zo is hij eraan toe. Hij moet maken dat hij uit de buurt komt en uit de buurt blijft van deze onschuldige heiland. Misschien weet u het en anders hoort u het vanmiddag voor het eerst. Het is hoogstwaarschijnlijk zo dat de evangelist Marcus zijn evangelie heeft opgetekend uit de mond van Petrus zelf. Petrus is de bron van het evangelie van Marcus. En ik stel me zo voor, jongens, dat Petrus het verteld heeft aan Marcus. Marcus, moet je nou toch eens luisteren. Wat er toen gebeurde op die paasmorgen, ik zal het nooit vergeten. Ik zat daar in Jeruzalem, op die paasmorgen, bij de 10 andere discipelen. Ja, ik durfde er eigenlijk niet bij aanwezig te zijn. Want ik schaamde me zo, maar ja, waar moest ik anders heen? Bij die 10 was ik nog een beetje veilig. Ik durfde eigenlijk niet in hun kring te gaan zitten. Ik zat maar in een hoekje te luisteren. We durfden met elkaar niets meer. En wat gebeurde er toen? Nou, toen kwamen die vrouwen binnengestormd, voor dag en dauw. Buiten adem van het rennen. En ze zeiden dat ze een boodschap hadden voor het discipelen. En ik dacht er bij mezelf al, zie je wel? Voor hen natuurlijk wel, voor mij niet. Het is inderdaad nog wel te vergeven dat zij de Heer Jezus verlaten hebben. Ik durfde me geen discipel meer te noemen. Want ik was zo diep gevallen. Ik was zo diep gezonken. Ik hoor toch niet bij hen. Ik heb mijn meester verloochend. Ja, dat zij die boodschap te horen krijgen, dat begrijp ik wel. Maar mijn zonde is veel te groot dat die vergeven zal worden. De Heer Jezus had me nog zo gewaarschuwd. En toch heb ik hem verloochend. Er kwam niets van mijn voornemen om voor hem te strijden terecht. Ik was zo moedeloos. Zo wanhopig. De duivel had me in zijn greep, die briesende, die brullende leeuw. Maar zomaar klonk die stem van de vrouwen. Petrus, luister eens goed. We kregen van die engel te horen dat we het in het bijzonder tegen jou moesten zeggen. Heel nadrukkelijk moesten we het je laten horen. Jezus gaat je voor naar Galilea. Als we dat zo beluisteren, gemeente, dan proeft u toch de verwondering in die woorden. Zegt het zijn discipelen en Petrus. Iemand die het toch wel het minst verdiend heeft om die boodschap te horen te krijgen, krijgt hem juist te horen. De Heer Jezus Christus heeft Petrus niet afgeschreven. Petrus, je zonde is niet te groot. Is niet zo groot of hij kan je vergeven worden. Gemeente, we delen zonde onbewust of bewust nogal eens in verschillende categorieën. Logisch is dat ook. Zeg nu zelf, er is in de wet niet voor niets verschil in strafmaat. De wet zegt dat het erger is, dat de straf erger is als we iemand doodschieten dan wanneer we door rood licht rijden bijvoorbeeld. Maar dan kijken we naar de beoordeling van een overtreding. Maar als we de beoordeling weglaten, dan moeten we zeggen, beide overtredingen zijn even erg, want beide overtreden de wet. Zo is het hier ook, bij de discipelen en bij Petrus. Zowel de discipelen als Petrus hebben gezondigd, hebben overtredingen begaan. Allemaal worden ze geveld door ongeloof, angst, het ontbreken van echte liefde tot de Heer Jezus Christus. Want, zo schrijft de apostel, de liefde drijft de vrees buiten. Maar je zou kunnen zeggen, dat is de theorie. De praktijk wijst anders uit. Het gevoel zegt vaak iets anders. Dat blijkt ook wel uit Petrus. Het moet hem in het bijzonder worden aangezegd. Dat Jezus hem voorgaat naar Galilea. Dat Christus voorop gaat. En dat Petrus nog steeds hartelijk welkom is en opgedragen wordt om Jezus Christus te volgen. Christus draagt het Petrus op weer volgeling te zijn. En ja, gemeente, dan weet ik en dan besef ik dat onbeleden zonde, onvergeven zonde zijn. Dat is helemaal waar. Maar juist wanneer een zondaar ontdekt is aan zijn zonde, dan is er niets heerlijkers, is er niets reinigenders dan zo iemand te wijzen op de opgestane, op de opstanding van de levensvorst. Want, zo zullen we straks horen, de opstanding is er tot onze rechtvaardigmaking. Want gemeente, we zouden door zo naar Petrus te kijken bijna het zicht verliezen op de opgestane paapvorst. Om hem draait het ook in die twee woordjes, en Petrus. De paasvorst zoekt Petrus op. Hij schaamt zich er niet voor om zo iemand op te zoeken, om contact te leggen met zo'n zondaar, met mensen die hem verlaten hebben, met iemand die hem verloochend heeft, met iemand die het in wezen helemaal niet geloven wil dat hij opgestaan is, want dat is wat de discipelen laten zien natuurlijk. Vanuit het Lucas-evangelie weten we dat de discipelen de vrouwen verwijten dat het ijdel geklap is. Letterlijk staat er zinloos geklets. Ze vinden het, en ik bedoel dat eerbiedig, gemeente, ze vinden het kletspraat van die vrouwen. De Heer Jezus weet dat die mannen dat vinden. En toch laat hij hen die boodschap bezorgen. Hij schaamt zich niet om zulke mensen voor te gaan. Hij schaamt zich er niet voor om voor zulke mensen de leidsman en de voleinder van het geloof te zijn. Ziet u de overeenkomst tussen de Heer Jezus Christus voor zijn opstanding en erna? Hij schaamt zich voor de opstanding niet om een vriend van tollenaren en zondaren genoemd te worden. En hij schaamt zich na zijn opstanding niet om mensen voor te gaan die niet kunnen en niet willen geloven in die opstanding. Hij zoekt, net als voor zijn opstanding, het verlorene, het weggedrevene, het weggezonkene, het moegestreden hart. Hij zoekt tobbers, gemeente, en moedelozen. Want zoals we dat straks met elkaar zullen zingen, wie ter nederstort, wordt door hem weer opgericht. En dat brengt ons bij het paasevangelie voor ons in de derde plaats. Want gemeente, wat heeft deze boodschap, deze twee woorden ons nu te zeggen, anno 2019? Dan denk ik in de eerste plaats aan diegenen die vanmiddag in ons midden zijn. En ze zullen er wel zijn, denk ik. Ook al zijn we hier op Urk, waar heel veel mensen nog naar de kerk gaan. Mensen die boordevol met vragen zitten. Nog niet eens met vragen. Hoe krijg ik een rechtvaardig God? Hoe kom ik tot bekering? Maar mensen met vragen die daaraan vooraf gaan. Wat bedoel je daarmee, dominee? Nou, deze vraag. Hoe weet ik nu zeker dat de opstanding heeft plaatsgevonden? Kan ik daar wel van op aan? Is die opstanding echt gebeurd? Vorig jaar rond Pasen waren er heel veel reclamespotjes op de radio te horen. Een remonstrantse voorganger wilde het ons laten geloven. Pasen, een ongeloofwaardig verhaal. Pasen is geen hot nieuwsbericht uit de oudheid, maar een teken van nieuw leven. En de achtergrond van dat gezegde is, de opstanding heeft niet echt plaatsgevonden, maar het is een mooie en troostrijke gedachte. Het gaat om de betekenis, het hoeft niet echt gebeurd te zijn. Nou, zoiets lost je vraag niet op. En als je om je heen kijkt, dan lijkt alles in tegenstrijd te zijn. Met de opstanding van de Heer Jezus Christus. Elke dag overlijden er mensen. Elke dag worden er mensen begraven. Waardoor het lijkt alsof de dood daadwerkelijk het laatste woord heeft. Stel nu voor dat ik letterlijk een ooggetuige zou zijn geweest van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En ik had dat vanmiddag hier gezegd. Ik was bij het graf. En die engel zei het tegen mij. Nou ja, dan zou ik misschien geloven. Maar je weet, ik ben geen ooggetuige geweest, letterlijk, van de opstanding. Maar weet je wat ik wel ben? Een geestelijke ooggetuige. Want als ik er niet voor de volle 100% van overtuigd zou zijn geweest, dat de Heer Jezus Christus uit de doden is opgestaan, dan stond ik vanmiddag niet hier, dan was ik thuis gebleven. Want het christelijke geloof zou geen enkele grond onder de voeten hebben als die opstanding niet echt heeft plaatsgevonden. Want als Christus niet zou zijn opgewekt, gemeente, dan zou het voor ons zondaren een verloren zaak zijn geweest. Want uit die opstandingskracht van de Heer Jezus Christus kunnen dode zondaren opstaan in een nieuw godzalig leven. Als je nu met die vraag zit, hè, heeft die opstanding nu wel echt plaatsgevonden? Dan is dat helemaal niet vreemd. Die vraag die is al heel oud. Die vraag die speelde al in de tijd van het Nieuwe Testament. Ik denk aan de gemeente van Korinthe. Daar had niet zomaar iemand het woord verkondigd. Nee, de apostel Paulus had daar het woord gebracht. Maar wat gebeurt er als Paulus weg is uit de gemeente? Dan ontstaat er twijfel. Ontstaan er allerlei gedachten over de opstanding. Dat hij niet echt is geweest. Of dat hij al heeft plaatsgevonden en dat iedereen het eeuwige leven heeft op aarde. Kortom, men kan gewoonweg niet geloven dat Jezus is opgestaan. Wat doet de apostel Paulus dan in 1 Korinthe 15? Dan noemt hij allemaal namen op van mensen. Waarom doet hij dat? Al die mensen zijn nog in leven. De Heer Jezus verscheen zelfs een keer aan 500 mensen tegelijk, van wie het meerderdeel nog in leven is. Waarom doet Paulus dat? Nou, om tegen die mensen in Korinthe te zeggen, als je het van mij niet gelooft, ga dan eens met die ooggetuigen spreken. Zij hebben hem gezien, zij weten het zeker. Weet je wat de boodschap voor jou is vanmiddag, voor u? Want met zo'n vraag hoeven niet alleen jongelui te worstelen, ook ouderen kunnen ermee worstelen. U bent niet te slecht voor deze zaligmaker. Ook als je zo'n vraag hebt, ben je welkom bij hem. Zijn opstanding, ik zei dat zo even al, is er tot onze rechtvaardigmaking. Doordat hij opgestaan is uit de doden, kunnen wij zondaren opstaan door de kracht van die opstanding. Uit de dood van onze zonde in een nieuw leven. Hij heeft het verdiend dat ongelovige zondaren gered kunnen worden. En wanneer wij hem onze zonde belijden, redt hij ons. En daarom, gemeente, belijd het maar aan hem. Waar je mee zit, waar je mee worstelt, waar je over tobt, Hij zoekt mensen zoals u, jij en ik. En als we dan vanmiddag eens naar wat andere mensen kijken. Jongelui en ouderen die hier vanmiddag zitten. Maar dat als een verplicht nummer zien. Zo van, ja, met Pasen ga je toch zeker naar de kerk. Of, het is zondag en ik laat mijn plaats niet leeg. Wat zullen ze anders wel zeggen als ik thuis blijf? Met Pasen ga je naar de kerk en als er kerk is, dan ben ik er. Nou, kijk dan eens naar Petrus. Petrus was bij de discipelen gaan zitten. Waar moest hij anders heen? Zo kan kerkgang een stukje lotgenotencontact zijn. We zijn allemaal tot hetzelfde lot veroordeeld. Kerkgang is een verplicht nummer. Namelijk zondags en op feestdagen in de kerk zitten. Maar je zit er vanmiddag misschien helemaal niet omdat je de gedachte hebt dat Jezus Christus naar je op zoek is. En Petrus, luister nou eens vanmiddag naar het woord van de Heer. Zegt het zijn discipelen en Petrus. Mag ik het eens doorvertalen? Heel concreet. Zeg het op kerk in de gemeente van Moria. Zeg het Jos. Zeg het Annemarie. Zeg het Louise. Zeg het André. En vul je naam maar in. Zeg het de gemeente op Urk. En vul je naam maar in. Heel persoonlijk komt de Heer tot ons vanmiddag. Hij buigt zich diep neer. Met maar één doel, dat hij je lokt tot zijn koninkrijk. Laten we nog eens een stapje dichterbij komen, gemeente. In deze dienst. Het kan toch dat er vanmiddag onder ons zijn die het zich afvragen. Hoe weet ik nu dat de Heer echt naar mij op zoek is? Dat de Heer Jezus mij zalig wil maken? Hoe weet ik nu dat Hij al mijn zonden vergeven wil? Ik durf dat echt niet te geloven. Als ik terugkijk in mijn leven, al die zonden van mijn jeugd tot nu toe, dat zijn er toch veel te veel. Dat kan toch nooit? Nee, gemeente, vanuit onszelf kan dat nooit. Is het een verloren en een hopeloze zaak? Maar grijp dan moed. De Heer Jezus Christus, Hij zegt het door middel van die engel. En Petrus. Petrus is diep gevallen. Daar zijn we toch wel over eens met elkaar. En als het voor hem komt, dan kan het toch voor iedereen. Ja, zegt u vanmiddag, heb je nog meer bewijs? Dan zal ik er van tevoren dit bij zeggen. De Heere zegt in zijn woord, in de mond van twee of drie getuigen zal alle ding bestaan. Er is een tweede voorbeeld. Dat wil dus zeggen dat het van de kant van de Heere wis en waarachtig zeker is. De apostel Paulus, wat schrijft hij? Aan mij, de grootste van de zondaren, is barmhartigheid geschied. Dat kan twee dingen betekenen. Paulus was de grootste van de zondaren. Als het voor hem kon, kan het voor u ook, want u bent de grootste van de zondaar niet. Dat was Paulus. En het tweede wat het betekenen kan, de grootste van de zondaren is barmhartigheid bewezen. Als u denkt dat u zelf, en als jij het denkt, dat je de grootste van de zondaren bent, dan bewijst de Heer dus barmhartigheid aan u. Ja, maar zegt u, Petrus was een gelovig. En dat... Nou, laat dan vanmiddag deze psalmregel eens op u inwerken. Loof hem die u al wat u hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Hoort u het? Hoeveel het ook zij, hoeveel ook maar, wat u misdaan hebt, hoeveel ongerechtigheden u voor uw ogen ziet zweven. Grijp moed uit Petrus' geschiedenis, ja wat meer is, grijp moed uit de barmhartigheid, uit de opstanding van deze heiland, die zoekt naar het afgedwaalde, het weggevluchte. Ik heb gedwaald, onbedachtzaam, als een schaap. In het rond. Nou zeg je vanmiddag, dat was voor mij niet onbedachtzaam hoor. Ik heb bewust gedwaald. Ook die zonde, gemeente, kan vergeven worden vanwege het volbrachte werk van Jezus Christus. De moed die u mag grijpen, gemeente, geldt ook u. Als u moet zeggen dat de Heer in uw leven gekomen is, dat u het niet ontkennen kunt, maar dat er van alles tussen gekomen is. De druk op het werk heeft uw tijd opgeslokt, waardoor Jezus uit het zicht is geraakt. En je bent toch weer opgegaan in die vriendengroep die minder met Jezus heeft dan jij met hem hebt. En die vriendengroep heeft je meegezogen. En je bent vanmiddag naar de kerk gekomen, net als de discipelen, met dezelfde emoties, beangst, door allerlei verwijten. Je bent gebonden door de strikken van de boze. Hij doet er alles aan om het je te doen geloven. Het is een hopeloze zaak. Hij heeft een compleet arsenaal aan stenen die je gemoed verzwaren. Wie wilt u meer gehoord?
Naar wie wil je meer luisteren?
Naar de duivel die op je ondergang uit is, of naar de zaligmaker? God de Heere zelf die het laat horen dat zijn zoon opgestaan is. Wis en waarachtig, zeker. Geestelijk dode zondaar mogen en kunnen leven door zijn verdienst. Wat houd je nog tegen om je misdaden te belijden? Er is genade voor discipelen, ongelovigen, vreesachtigen. Er is genade voor een vloogenaar. Ja, er is genade voor iedereen. En u en jij die zeggen moet vanmiddag: ik herken me niet zo in Petrus. Ik herken me niet in die discipelen. Ik herken me veel meer in die vrouwen. Hun hart was brandend van liefde voor hun meester en heiland. Zo is het in mijn hart. Het stroomt over van liefde tot hem. Gemeente, dank hem hartelijk voor alle genade die hij bewezen heeft aan een zondaar. Een zondaar die van genade leven moet en leven mag. En blijf van die genade in afhankelijkheid leven. Want anders zijn we, voor we het weten, nog verder gezonken dan Petrus. En bezing de genade van deze heiland en deze Heere. Genade zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdien, het leven vond. Want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook als ik mij tot hem keer, dat God mij nooit verlaat. Want Jezus droeg mijn zondelast aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Als ik daar in heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik hem in eeuwigheid, dat ik genade vond. Amen.